openen we het woord van God en lezen met elkaar het eerste hoofdstuk uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 1. En daar staat in deze Bijbel veelzeggend boven Christus, de Zoon van God. We lezen met elkaar Hebreeën 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles en door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, de Zoon dus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is, en de afdruk van zijn zelfstandigheid, en dat woord zelfstandigheid mag je vertalen met Gods wezen, wie hij zelf is. Jezus is de afdruk van wie God de Vader zelf is. Die alle dingen draagt, Jezus dus, door zijn krachtig woord heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover de opening van de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1. Voorafgaand aan de preek lezen we met elkaar de tekst van artikel 10. En ik lees de versie voor van de al eerder genoemde website. Dat is een hertaling die de zinnen wat eenvoudiger heeft gemaakt, maar aan de intentie en de lading van de woorden niets heeft gewijzigd. Dat om misverstanden te voorkomen. Er staat boven, Jezus is echt God. Artikel 10. Jezus is echt God. Wij geloven dat Jezus Christus God is. En dat hij de enige zoon van God is. Hij is van eeuwigheid geboren en is niet gemaakt of geschapen. Want hij is geen schepsel. Hij is van hetzelfde goddelijke wezen als de Vader. En hij is eeuwig. Hij is het evenbeeld van de Vader. En is precies zoals hem. In hem schittert Gods heerlijkheid. Hij is Gods Zoon vanaf de eeuwigheid. En niet pas vanaf het moment dat hij mens geworden is. De volgende Bijbelcitaten maken dat duidelijk. Genesis 1 vers 1. God heeft de wereld geschapen. Johannes 1, vers 1 tot en met 3. Alle dingen zijn geschapen door het woord die Johannes God noemt. Een verwijzing naar Jezus. Hebreeën 1, vers 2, we lazen het al. God heeft de wereld door zijn Zoon gemaakt. En ook Efeze 3, vers 9. God heeft alle dingen door Jezus Christus geschapen. In deze citaten moet de persoon die God, het woord, de Zoon en Jezus Christus genoemd wordt, al bestaan hebben toen alles door hem werd geschapen. En daarom zegt Micha, hoofdstuk 5 vers 1, zijn oorsprongen zijn van oudsher en van eeuwige dagen af. Paulus zegt het ook in Hebreeën 7 vers 3, hij kent geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Daarom is de Zoon, de echte, eeuwige God, de Almachtige, die wij aanroepen, aanbidden en dienen. Tot zover de tekst van het artikel. Het thema voor de preek is, Jezus is echt en eeuwig God. Jezus is echt en eeuwig God. We letten op twee dingen. Allereerst, echt God, wat kan ik ermee? Eeuwig God, wat heb ik eraan? Jezus is echt en eeuwig God. We letten op twee dingen. Allereerst, echt God, wat kan ik daarmee? En eeuwig God, wat heb ik daaraan? En u voelt wel aan in die vragen dat ik bij de voorbereiding en ook tijdens het houden van de preek de intentie heb om het ook praktisch te maken. Als u de website hebt bekeken, dan weet u dat ik nog één ding heb overgeslagen. Want onder het aangekondigde thema stond een ondertitel. En die ondertitel is eigenlijk, jongelui, de rode draad van heel de preek. De Almachtige is Jezus, de Almachtige die wij aanroepen, aanbidden en dienen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat we beseffen als we spreken over de Godheid van Jezus, dat dit de praktijk is. Niet uren discussiëren, niet avondenlang kunnen praten over hem zonder dat het komt tot een gebedsleven met hem, hem aanroepen, tot het aanbidden van hem en het dienen van hem. Het is mijn hartelijke wens en gebed dat daarvoor ook deze preek dienstbaar zal zijn, om dat effect te hebben en te krijgen. Ja, Jezus is echt God. Wat kan ik ermee? Ik neem u en jou in gedachten mee, zo'n ongeveer 2000 jaar terug in de tijd. En ik zie daar in gedachten een man staan bij Galilea, bij Caesarea Philippi. Een mens, een man, niets bijzonders, gewoon, nu ja, gewoon een Jood. Een veel voorkomende naam had hij, Joshua, Jezus. Als ik mij niet vergis, dan was het zo'n man die er zo uitzag dat als je hem één keer was tegengekomen en 3 weken daarna weer voorbij liep, dat je hem voorbij liep zonder hem te herkennen. Geen gestalte. Zo op het eerste gezicht geen glorie. En toch trekt die hele gewone man de aandacht. Jongens en meisjes, er staan mensen om hem heen. Om Jezus. En Jezus kijkt ze aan. Doordringend. En hij stelt ze een vraag. Deze vraag. Wie zeggen de mensen, die jullie allemaal kennen en die jullie hebben horen praten, wie zeggen die mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Nou, ze hebben goed geluisterd naar de mensen om hem heen. Deze discipelen die bij Jezus staan en die vraag krijgen. Ze weten wat er leeft onder het volk. En ze zeggen, nou, sommige mensen, Heer Jezus, zeggen dat u Johannes de Doper bent. En anderen zeggen, nee, ik heb gehoord dat ze u Elia noemen. Of Jeremia, zegt een ander. En Jezus reageert daar verder niet op. Hij staat daar. En kijkt nog eens. En stelt dan een tweede vraag. Aan de discipelen. Die al een poosje met hem meelopen. Deze vraag. En u? En jij? Wie zeg jij nou eigenlijk dat ik de zoon des mensen ben? En dan neem ik u weer even mee terug in het heden. Deze zondagmiddag in september 2022 in de Laankerk. Jezus is al lang in de heerlijke hemelse werkelijkheid. Maar die vraag, die laat hij vanmiddag nog een keer stellen. Of is hij het zelf, die door zijn geest aanwezig is en vraagt. Hey, man, vrouw, jonge meisje. Als ik het je nou recht toe recht aan vraag. Wie zeg jij dat ik ben? Wat zou je dan zeggen? Nou, geef maar antwoord. Geef maar antwoord in je hart. Heeft u iets? Wat komt er boven? Zou je het in ieder geval mee kunnen zeggen met Petrus? Want die gaf dit antwoord. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Stel dat je dat nou nazegt. Dat dat je antwoord was. Wat zeggen wij dan? Zo'n bekende woorden, hè? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En de meeste orthodoxe christenen, onder evangelische en protestantse groeperingen, zijn het erover eens. Jezus is de Zoon van God. Maar wat zeggen wij daar nu eigenlijk mee? Jongelui, ik zei het toch al, als je toen geleefd had. Wat maakt nou dat een hele grote groep langs die man is heen gelopen toen Jezus leefde op aarde? En dat er ook een heel aantal niet om zijn wonderen heen konden, maar op een gegeven moment echt voor hem bedankten. En dat er toch ook altijd mensen zijn geweest die door dat hele gewone uiterlijk heen prikten. En zeiden, u bent. U heeft het al een beetje verklapt, Heer Jezus, want u zei zelf, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? U bent niet zomaar één van ons. Één onzer. Ooit geboren op een wonderlijke wijze. Ongelooflijk, er kwam geen man aan te pas. Een maagd werd zwanger. Dat is dan wel heel bijzonder. Dat moet je gewoon geloven. Maar gaandeweg uw leven, hebt u vooral een goed voorbeeld gegeven. Fijn dat God ervoor zorgde dat er een uniek mens ter wereld kwam en geboren werd, die het voorbeeld was voor anderen om te doen wat God van ons vraagt. Maar hoe sneu ook, hij heeft het niet gered. Hij heeft het afgelegd tegen het kwaad. Ja, er zijn eeuwen daarna nog steeds mensen die geloven dat hij opstond, maar nee, dat betekent de zoon des mensen niet. Is dat wat Petrus erin gehoord heeft, geoefend in de woorden van de schrift als Joodse jongen? Is dat wat de andere discipelen erin hebben gehoord? Als Jezus zich zoon des mensen noemt, dan denken ze aan Daniel. Dan denken ze aan de profetieën. De Messias. De eeuwige, de levende. Die er niet zomaar ineens was als mens. Maar die altijd heeft bestaan. En bij God vandaan verlossing kwam brengen. Een paar vissers. En een eenvoudige man. Maar als je de situatie afpelt, gaat het over het onderwerp van vanmiddag. Wie zegt u dat Jezus is? Als je zegt dat hij de beloofde Messias is van Israël. En degene waarvan Jezus zelf heeft gezegd, ik ben de zoon van de Vader, de enige geboren zoon. En hij heeft mij gezonden, opdat een ieder die in mij gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als je dat gelooft, mogen we vanavond, vanmiddag en vanavond, ik zal het niet te laat maken, er eens over nadenken de diepte ingaan. Wat zeg ik dan eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk dat Jezus echt God is? Wat kan ik ermee? Dat Jezus echt God is. En jongens en meisjes, om jullie er een beetje bij te houden. En misschien ook wel wat ouderen. Vertel ik graag een verhaal waar je een aantal dingen aan kunt ophangen, zeggen we dan. Ik heb het helemaal aan het begin, toen ik hier predikant was, al een keer verteld, maar nu nog een keer. De gestage druppel. Het is maar een verhaal, het is maar een voorbeeld, maar ik denk dat het wel helpen kan. Het gaat over een groep mensen die ergens in een land waar een groot grottenstelsel in en onder de bergen was, een wandeling wilden maken. En ze waren zo eigenwijs om dat zonder gids te doen. En ja, inderdaad, de mensen die vooraan liepen en heel wijs hadden gezegd, wij weten de weg wel, die hadden gelijk. Dat ging als een trein. Linksaf, rechtsaf, het werd wel wat donkerder, maar toch. Ze raakten de weg niet kwijt. Maar de uitgang werd geblokkeerd. Door een beving stortte een deel van de gang waarin ze liepen in. En ze konden niet meer weg. Ze konden er niet uitkomen. En bij het ingestorte gedeelte van de gang zaten een paar hele kleine openingen. Waar nog een beetje zuurstof doorheen kwam. En ze kregen het steeds benauwder en natuurlijk werden ze gemist. En op een moment wordt besloten te gaan zoeken. Wordt er een reddingsploeg georganiseerd en die stuiten op een gegeven moment op die ingestorte gang. Maar ze krijgen met de hulpmiddelen die ze hebben die instorting niet weg. Die rotsblokken krijgen ze niet weg. En één zegt nog, zullen we zwaarder materieel halen? Ja, zegt die ander, dat moet je niet doen, want dan stort de hele zaak in. Hoe worden die mensen nou gered? Ze wisten het niet. En toen zei een van die reddingswerkers, eigenlijk hadden we iemand nodig die zo klein is als een muis. Die precies door dat kleine openingetje naar die mensen kan. En tegelijkertijd zo sterk als een olifant. Dat die vanaf de andere kant dan de mensen kan helpen en het open kan breken. En dat is natuurlijk met eerbied gesproken, jongens en meisjes. Maar wie is er nou zo klein geworden en tegelijkertijd zo sterk? Dat is onze Heere Jezus Christus. Hij is degene die op zoek is gegaan. Om mensen die verloren zijn weer thuis te brengen bij de Vader. Hij is degene die aan het kruis heeft gehangen. En de toren van God heeft gedragen. Zonder te bezwijken. Hij is degene die de dood is ingegaan. Zonder erin te blijven. Hij is eruit opgekomen. Zodat niemand van ons, niet één schepsel, waar dan ook ter wereld, hoeft te twijfelen of er is een uitweg naar God. Er is een doorgang naar het leven. Waarom is het zo belangrijk dat Jezus echt God is? Wat kan ik daarmee? Als ik tegen de kracht van de zonde aanloop in mijn leven. Als ik tegen mijn eigen onmacht opbots. Soms dagelijks. Om dingen op te lossen. Als ik merk dat alles mij bij de handen afbreekt. En ik besef, Heere, er was ook werkelijk niemand die mij anders redden kon dan uw zoon. Laatst hoorde ik dat toch iemand zeggen. Er is niemand die zo om mij heeft gegeven. Nog voordat ik bestond. Als hij. Hoe zouden wij om een ander kunnen geven als we niet weten dat hij bestaat? Er is niemand die zo heeft laten zien dat ik hem alles waard ben dan Jezus Christus. En tegelijkertijd de Vader ook. Want hij gaf zijn zoon. Zo komt er redding. Zo is er glorie. Ja. Jesaja heeft het volk Israël erop voorbereid. En we zien het gebeuren, hè. Denk nog eens, jongens en meisjes, aan die man bij die vissers daar, bij Caesarea Philippi. Je zou hem zomaar voorbij lopen. Maar toen de mensen hoorden dat Jezus zelf zei, ik ben de Zoon van God, dat hij het niet alleen anderen liet zeggen, maar ook zelf ervoor uitkwam, toen zeiden de mensen, dat kan niet. Gaandeweg naar Jeruzalem, dat gaat toch niet goed? Hoe kan God nou aan een kruis hangen? Hoe kan degene die zegt dat hij de Messias is, het nou verliezen van het kwaad? Zo lijkt het tenminste. Jesaja zei, wij hebben naar Jezus, naar de Messias gekeken, op een manier van, dat kan toch niet? Deze man lijkt wel afgestraft te worden door God. Hij wordt geplaagd door God, hij wordt verdrukt door God, hij wordt door God zelfs geslagen. Maar, zegt Jesaja, de straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. Vanwege onze overtredingen is hij verwond geraakt. En het was hem niet te min. Hij is er niet voor weggekomen. Paulus schrijft in Filippenzen 1, hij heeft het geen roof geacht goden even gelijk te zijn. Met andere woorden, hij heeft zijn goddelijke kracht toen niet uitgebuit om te zeggen, en nu stop ik ermee. Ik laat me niet aan een kruis slaan. Ik laat me niet verloochenen. Ik ga naar huis. De missie is niet volbracht en terecht. Ik stop ermee. Nee, hij heeft zich vernederd. God zelf heeft zich vernederd. Wie zegt u dat ik ben? Zeg je het mee? U bent het, Heere Jezus, overwinnaar. Liefde gemeente, deze geloofsbelijdenis dat Jezus echt God is, ook toen hij ons vlees en bloed aannam, kan en mag nooit een dogma van gestolde theologische woorden zijn. Het is ons loflied waard. Als Jezus vraagt, wie zegt u dat ik ben, is er misschien wel een jongere die zegt, nee, dat is geen misschien, ik weet dat die er zijn. Die zegt, Heere Jezus, mag ik het ook zingen? Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt. En u geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor mij strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht. Ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen. Hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht. Dat ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft. En ik zal leven. De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er regeert. Naam boven alle namen. En dan ben ik bij de rode draad en de ondertitel, weet u nog? Is hij ons loflied niet waard? Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. Ik aanbid u. Zoals u bent. Ik wil u dienen, Heere, want zonder u ben ik nergens. Is het leeg. Begrijpt u? Dat Guido de Bray, niet eens zo lang nadat hij gedood werd vanwege zijn geloof, hier houvast in heeft gevonden. Dat hoewel het nog steeds in een hertaalde versie, nog steeds wat ver bij ons vandaan kan staan. De kern van wat hij bedoelt is zo wezenlijk als je gelooft. Doordat Jezus op de aarde is gekomen. En ik weet, hij is van hetzelfde wezen met de Vader. Dan is hij precies zoals hij. In Jezus schittert de heerlijkheid van God. Niemand heeft de Vader ooit gezien. Oh nee? dan was u er afgelopen zondag niet bij, hoor. Of u had het even verkeerd begrepen. We hebben de Vader gezien bij brood en wijn. En met dat wij, met eerbied gesproken, dronken van zijn bloed en mochten kauwen op zijn lichaam, dachten aan zijn dood die voor ons het leven geeft, weten wij, hij heeft overwonnen. Zo dicht nadert God ons. Zoals in dat andere lied zo prachtig teer is verwoord. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Heeft Maria doorgehad, jongens en meisjes, toen ze de Heer Jezus zag als babytje en ze hem een kus gaf, dat ze de Heere God mocht kussen. Dat is voor veel mensen, Joden toen en christenen vandaag, bijna onfatsoenlijk. Dan hebt u het niet begrepen. Dat is wat God wil, omgaan met ons. En voor mensen die zeggen, maar die hele heilige hoge God, die niemand kan zien en leven, die kan toch niet, nee, die kan ook niet zomaar zeggen, kom maar. Hij zegt ook nooit zomaar, kom maar. Hij zei tegen Jezus, zijn enige geboren zoon, ga maar. En de zoon is gekomen. Herders stonden bij zijn kribje. Vrouwen met lichamelijke, psychische problemen. Mannen vastgelopen in zonde van weet ik wat. Ze hebben hem ontmoet en ze hebben gezien. Dat is God. Dat is onze God die ons komt bezoeken en verlossen. Die hele gewone man. Oh ja, hij is echt God. Daarom, ik haalde het al even aan, kan Paulus daar zo over zingen. Hè? Zeggen wel eens, ja, er staan alleen maar liederen in het Oude Testament. Dat is niet waar, hoor. Als je goed leest, dan staan er prachtige gezangen in het Nieuwe Testament. Neem nou Filippenzen 1. Daar zingt Paulus, zorgt ervoor, laat datzelfde wat in Jezus was, zijn gezindheid ook in jullie zijn. En dan gaat hij de Heer Jezus uittekenen. Wat is nou de gezindheid van de Heer Jezus? Wat is zijn persoonlijkheid? Hoe heeft hij geleefd? Hoe zag dat eruit? Nou, hij heeft, terwijl hij in de gestalte van God was, die goddelijke kracht niet uitgebuit voor zichzelf. Maar hij heeft zich ontledigd. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en is aan mensen gelijk geworden. En in gedaante als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen. Zou je niet zeggen, Paulus, ga door. Paulus, ik doe mee. Juist, o God, omdat u uw zoon gaf, weet ik, hij hing daar niet als één van de vele inspirerende voorbeelden. Hij hing daar niet als één van de vele bloedende martelaren. Maar daar hebt u zelf verantwoordelijkheid genomen. Jezus heeft van binnenuit de hel opengebroken, heeft de duivel verslagen. Dat kon geen schepsel, dat kon geen mens en dat hoefde ook niet, want hij deed het graag. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de heerlijkheid, Heere is tot heerlijkheid van God en de Vader. En weet je wat dan opvalt? Voor de doeners, en iedere christen is een doener. Wie is de dader vanmiddag die dit meeneemt? Ik ging misschien wel een beetje bezwaard naar de kerk. De goddelijke natuur van Jezus, wat kan ik ermee? Als Paulus in Filippenzen 1 heeft beschreven wat Jezus met zijn goddelijkheid heeft gedaan. Weet je wat hij dan concludeert? Dat wat hij beschreven heeft, dat Jezus van hoog naar laag ging. En dat hij alles heeft afgelegd om zo er voor ons te zijn. Zegt hij, daarom mijn geliefde, werk aan je zaligheid. Met vrezen en beven. Dat is een zaak waar je met ontzag en met nauwkeurigheid, zonder luiheid en vanzelfsprekendheid aan moet werken. Als je deze Jezus beleidt als je God en Here, zorg dan dat je onberispelijk en oprecht bent, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als licht. Mooi, hè? En als er nou iemand is die zegt, oh, ik word altijd zo bang van dat woordje werken. En weer een ander zegt, ik dacht dat ik daar vanaf was, het is toch genade? Nee, werken aan je zaligheid is geloven wat Paulus zegt. Het is God die in je werkt, die ervoor zorgt dat je wilt. Jezus, die komt wonen, de goddelijke zoon, in een zondaar. En dat je het zegt, ik leef niet meer, maar hij leeft in mij. Dit lichaam wordt een keer weggedragen en begraven. Maar Jezus in mij zal zorgen voor een nieuw lichaam. En met de kracht waarmee Jezus uit de dood is opgewekt, word ik dagelijks opgewekt om vol te houden. Jezus is echt God, zeker. We hebben gelezen in Hebreeën 1 dat hij net zo is als zijn vader. Zoals met een zegelring die in de klei wordt gedrukt. Het oorspronkelijke, het origineel wordt afgedrukt in iets anders. Zo zeker als de zegelring waar is, zo zeker is het in het sluitstuk van een brief. Het komt van hem. Ga naar het tweede punt van de preek. Dat is een stuk korter. Oké, zeggen we met elkaar. We belijden dat Jezus echt God is en dat dat belangrijk is. Dat hij meer is dan een mens. Maar is het niet wat voor theologen en voor muggenzifters of voor een bijzonder clubje mensen onder de christenen, om dan ook nog heel lang te gaan nadenken over dat Jezus er al was voordat hij kwam in Bethlehem. Met andere woorden, waarom is het zo belangrijk om eraan vast te houden? Wat heb ik eraan om te weten dat Jezus er al was voordat de schepping er was? Nou, allereerst, omdat je geen serieus christen kunt zijn, echt met alle liefde en respect, als u dit van u aflegt en van u wegwerpt, dan kan ik u moeilijk serieus nemen, gewoon om het simpele feit, omdat dit echt heel vaak in de Bijbel wordt benoemd. En als wij ons afvragen, maar waarom raakt mij dat dan minder, of dan moeten we ons dus ook echt afvragen of we wel begrijpen waarom dat er staat. Waarom is het nou zo belangrijk, jongens en meisjes, om te weten dat de Heer Jezus er al was voordat de aarde er was? Waarom is het nou zo belangrijk om te weten dat Jezus uit de hemel komt en niet alleen maar uit Maria? Nou, de lijn die Guido de Bet trekt is hetzelfde als wat ik doe. Je kunt er niet omheen. Neem Genesis, neem de eerste brief van Johannes, neem het Johannes Evangelie zelf. Worstel de Hebreeënbrief door. Lees brieven van Paulus aan Filippenzen of Efeze. Elke keer weer weten we dat het getuigenis van de Bijbel erop gericht is om ons ervan te overtuigen. Vergis je niet in die man van Nazareth. Het is niet zomaar de zoon van de timmerman. Het is de zoon van de levende God die er altijd is geweest. Dus als je zingt over je redder, als je eet van zijn lichaam en drinkt van zijn bloed, als je hem belijdt als zoon van God, dan doe je dat in de volle overtuiging dat je redder ook de schepper is. En dat niet alleen de Vader je van eeuwigheid heeft verkoren, maar ook Jezus. Ik wil, om dat duidelijk te maken, een Bijbelgedeelte lezen wat Guido de Bren niet noemt. En dat is Spreuken 8. Ik had mij voorgenomen dat op te zoeken voordat ik de preek begon. Nou, nu is het even zoeken, maar goed, dan hebt u ook even de gelegenheid om te bladeren. Het is een gedeelte wat in de loop van de kerkgeschiedenis elke keer weer door allerlei soorten christenen verbonden is aan de Messias van Israël. de Heer Jezus Christus. In Spreuken 8 kom je hem tegen als hij beschreven wordt als de wijsheid. De wijsheid die grote dingen spreekt, die de mensen nodig hebben. Hoor maar, ik wijsheid. Vers 14, bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht, bij mij is kracht. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij heersen vorsten, edelen en alle rechters op de aarde, zie je. De goddelijke kracht die in hem gaat. En ik heb lief wie mij lief hebben. En wie mij ernstig zoeken zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij. Duurzaam bezit en gerechtigheid. Nou, ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht, om wie mij lief hebben. En ik zal hun schatkamers vullen. Maar dan, vanaf vers 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher, voordat God ging scheppen en geschiedenis ging schrijven. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. En dan gaan we even verder naar vers 30. Ik was bij hem, bij de Vader Schepper, komma, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijd spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk, mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Zie je wat er dan gebeurt? Dit is de beschrijving van hoe Jezus er was voor de schepping. Maar dan komt de link naar de tijd. Deze Zoon van God die bij God was, voordat alles geschapen werd. Deze laat van zich horen in een wereld waar mensen zich van hem hebben afgekeerd. In een gevallen wereld, zei ik al in dit gebed, die bloedt uit duizend wonden. Deze, Heer Jezus Christus, laat van zich horen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken, want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. En alle die mij haten, hebben de dood lief. Dat is dan wel de slotsom. Hoe dwaas moet je zijn om de dood te verkiezen boven het leven? Wie Jezus verwerpt en wie in zijn goddelijke oorsprong het evangelie niet ziet, die moet de dood wel lief hebben, want dat is het gevolg. Zonder Jezus geen leven. Daarom, als wij de Almachtige aanroepen, aanbidden en dienen, denken wij niet alleen terug aan het kind dat geboren werd in Bethlehem, maar zien wij in dat kind hem die er was, die mijn naam kende nog voordat ik bestond. Die al voordat er ook maar een wereld was, een verheuging had, een vermaak, een blijdschap in de mensenkinderen. Heer Jezus, bent u dan zo van meet af aan betrokken geweest op uw gemeente? Ja. Al zo lief had de Vader de wereld, maar de Zoon heeft niet tegengestribbeld. Hebreeën 10. Komende in de wereld heeft hij gezegd: zie, ik kom om uw wil te doen. We gaan eindigen. Ik begon met de vraag: wie zegt u dat Jezus is? Wie zegt u dat Jezus is? Nu eindig ik met een andere vraag. Een vraag die u zult herkennen. De meeste van u. Voor wie is Jezus nu eigenlijk gestorven? De een zal zeggen: alleen voor de uitverkorenen. De ander zal zeggen: Nee, alleen voor de mensen die in hem gaan geloven. En die komen er dan achter dat ze uitverkoren waren. En weer een ander zegt, nee joh, gewoon voor iedereen. Uitverkiezing, geloof. God is liefde. We maken allemaal fouten. Nou, we maken een uitzondering voor mensen als Stalin en Hitler en dat soort criminelen. Maar voor de rest. Ik dacht, dit is een mooie vraag om te laten zien hoe functioneel het is dat wij zien dat Jezus God is. Dat hij al voor de schepping bestond. Hoezo, zegt u? Als iemand voortaan aan u vraagt, voor wie is Jezus gestorven? Wilt u dan dit antwoord geven? Voor zijn vader. Daarvoor is hij gestorven. Hij heeft van eeuwigheid gezegd, ik ga het goed maken. Wat uw schepping heeft verknoeid. En dat geeft zo'n rust voor mensen die zeggen, ben ik goed genoeg en hing hij daar nou voor mij en dacht hij aan mij en heeft hij voor mij gebeden en was het voor mij. Jezus heeft het voor zijn vader gedaan. Zodat ik terug mag keren naar de vader. Echt hoor. Verzin ik niet. Sterker nog, dat als ik bij de vader kom, ik niks hoef te zeggen. Want dan is Jezus bij mij. Hij, Gods Zoon, die naar de aarde kwam, Hebreeën 2, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, en de duivel heeft er niet gedaan, die zal zeggen, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen in het midden van de gemeente, en ik zal u met hen lof zingen. Zie, Vader, ik en de kinderen die u mij hebt gegeven. En Johannes heeft het ontdekt. Dat hebt u gehoord. Daarmee bent u gegroet. Omdat Gods Zoon zo diep kwam. En God hem bovenmate heeft verhoogd. Wordt de gemeente van Jezus gegroet. Met deze woorden. Hij die ons heeft lief gehad. Ons van onze zonde gewassen heeft. En die ons gemaakt heeft. Hoor je het? Zet het maar gerust eens boven je spiegel thuis. Dat is ook een praktische tip. Dat werkt veel beter dan welk poedertje en zalfje dan ook. Dat helpt voor de twijfel en de onrust soms in je hart. Jezus, Gods Zoon, overwinnaar, heeft ons gemaakt tot koningen. En tot priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging zingen. Gezang 12, de avondzang. En daarvan vers 1 en ook vers 2. Gezang 12, vers 1 en 2.